Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Marie-Christine Delvaux van Unisys Nederland over onder andere digitale veiligheid en thuiswerken. Goedemiddag, fijn dat je er bent.
Goedemiddag, leuk om hier te zijn.
Met alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij in 2022 zal moeten gaan nemen?
Hoe ik aan goed personeel blijf komen.
Dat is een vraagstuk voor heel veel bedrijven. We komen daar zo meteen nog wat uitvoeriger op terug. Nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Pieter Lakeman spant met zijn stichting Onderzoeksbedrijven, Informatie en Zaak aan tegen de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. Met een groep boeren uit Groningen bindt hij de strijd aan om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade als gevolg van de aardbevingen. Contact nu met Pieter Lakeman. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Waarom richt u zich in het bijzonder op die Groningse boeren? Want er zullen meer Groningers zijn die kampen met schade als gevolg van die aardbevingen.
Ja, die zijn al grotendeels schadeloos gesteld. Dat zijn ongeveer 100.000 mensen die hun woning in waarde is verminderd. Die hebben daar ook bij elkaar een miljard voor gekregen. En er zijn ook mensen met psychische schade die hebben ook bij elkaar een paar honderd miljoen gekregen. Maar de groep met de grootste schades, dat zijn de boeren. En die schades die lopen uiteen van enkele tienduizenden tot een handvol miljoenen. En die worden dus formeel gesproken door het instituut Mijnbouwschade Groningen schadeloos gesteld. Maar dat is een organisatie die in de markt en ook door mij niet serieus meer wordt genomen. Want die functioneert als het ware als een vertragingsorganisatie die de alle schades door een enorme factor deelt. Dan krijg je maar een klein beetje een aanbod van 10, 20, 30%.
Dus u gaat het op een andere manier doen? Het gaat hier om een zogeheten massaclaim. Hoe gaat dat precies in zijn werk?
Nee. Het is niet een massaclaim. Het is een groepsclaim. Ja, dat is juridisch. Kijk, bij een massaclaim worden dus bepaalde eisen gesteld die niet relevant zijn. Maar wij weten niet voor hoeveel boeren we gaan optreden. Dat hangt natuurlijk vanaf wie zich als geïnteresseerde aanmeldt. Maar we gaan dus voor een aantal boeren tezamen claimen bij de Nederlandse aardoliemaatschappij, formeel gesproken, maar in feite bij de Shell, want dat zullen we ook in de publiciteit en ook in de contacten met de Shell zo doen. Want de Shell Netherlands BV, dat is dus gewoon een volle dochter van de Shell, is vanaf de oprichting van de NAM directeur geweest en nog steeds, enig directeur geweest en nog steeds van de NAM.
Ja, het is goed om dat nog eventjes nader uit te diepen, want ExxonMobil heeft ook een fors belang in de NAM. En toch zegt u, ik richt me met name op Shell.
Ja, dat klopt. Want ExxonMobil heeft weinig te vertellen, formeel gesproken, in de NAM. Die is alleen aandeelhouder en geen directeur.
Hoeveel schadevergoeding verwacht u voor de boeren binnen te kunnen halen? Want u zegt eigenlijk, de manier waarop het nu gaat, dat gaat niet naar mijn zin, dat werkt vertragend en de buit is ook maar zeer bescheiden. Hoe denkt u het er zelf vanaf te brengen met deze groepsclaim?
Nou, ik denk, ik heb geen concreet getal over hoeveel mensen zich aanmelden voor deze claim. Maar wij kunnen in ieder geval de zaak sneller doen doordat wij dus die procedure bestaat uit twee delen. Ten eerste moet je aantonen dat wie er verantwoordelijk is voor de schade. Dat kan in één dagvaarding in feite voor iedereen worden neergelegd. En als iedereen dat voor zichzelf doet, dan is dat een enorme hoop extra werk en extra kosten voor de boeren. En dan het tweede deel van de procedure, dat is dus aantonen hoe groot de schade is. En dan wordt daar dus door de NAM, door de Shell, wordt daar nog een tussenfase in gefantaseerd die we willen overslaan. De NAM en de Shell die beweren dat een aardbeving is wel een aardbeving wanneer de aarde met 10,1 trilling per seconde trilt. Maar wanneer de aarde met 9,9 meter per seconde trilt, dan is dat geen aardbeving. Dus heren, gaat u maar weg, u heeft geen claim. Kijk, dat is krankzinnig eigenlijk.
Maar toch nog even wat u zegt. U zegt namelijk, de NAM in casus Shell verzint een tussenfase die wij willen overslaan. Fantaseert een tussenfase. Bent u ervan overtuigd dat u het dan heel veel sneller voor elkaar krijgt? Of wordt u nu ook al tegengewerkt, om het zo uit te drukken, door de NAM?
Of tegengewerkt worden door de NAM? Nee, sorry, ik verstond u niet.
Nou, u zegt dat de NAM een tussenfase fantaseert die u graag zou willen overslaan. Waarom denkt u dat u dat gaat lukken?
Nou ja, we moeten dus gewoon aantonen dat dit een fantasie-idee is. Waar het idee dat dat de aardbeving geen aardbeving is wanneer er minder dan 10 trillingen per seconde, dat is gewoon fantasie. Dat is nergens op gebaseerd, dat is gewoon willekeur. En dat is dus willekeur die tezamen met allerlei andere vertragende smoesjes in wezen vaak wordt dat naar voren gebracht. Maar ja, je moet die stellingen, die worden natuurlijk heel ingewikkeld gepresenteerd, die moet je gewoon simpel weergeven en dan is het makkelijker te begrijpen voor iedereen, denk ik, en ook voor rechters, hoe de werkelijkheid is.
Pieter Lakenman, directeur van de Stichting Onderzoeksbedrijfsinformatie, dank voor dit gesprek.
Kees de Kort.
Dan Kees de Kort, macro-econoom BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
We bespreken hier de hele wereld. Iedereen komt aan de beurt. Maar het is al een tijdje stil, in ons gesprek in ieder geval, over China. En wellicht ten onrechte. Dus toch maar eens een heel open vraag, Kees.
We werd achterstallig onderhoud.
Hoe gaat het dan met China?
Nou, ik denk persoonlijk, Thomas, dat het langzaam is, dat het geleidelijk aan alsmaar slechter gaat met China. Dan hebben we het over de Chinese economie natuurlijk. Hè. Dat gaat een heel punt, er is niks aan de hand met de economie. China was natuurlijk het land met de hoogste groeicijfers. Nou, Thomas, ik denk dat daar, als we een beetje eerlijk zijn, dat er niet veel van overblijft. Nou, de Chinezen zijn niet zo eerlijk, dus die manipuleren het wel weer een beetje erbij. Maar de problemen in China worden echt per dag groter. En er zijn er van tijd tot tijd wel eens kleine nieuwsfeitjes die positief zijn. Maar de big picture is gewoon allemaal neerwaarts gericht. Te beginnen met de vastgoedelende. We hebben het hier vaak gehad over Evergrande, het grootste projectontwikkelaar ter wereld. Daar worden de problemen per dag groter. En dat, dan zou je zeggen, Evergrande, nee, dat is ook alleen maar het topje van de ijsberg, want het probleem wordt groter. Voor alle projectontwikkelaars in China, dat vertaalt zich ook bijvoorbeeld in de verkoop van nieuwe huizen, 35% lager. Dus ze zijn al kwetsbaar. Er wordt getwijfeld. 35% minder huisverkoop. Ja, dan worden de problemen per dag groter. Dus ja, dat heeft een hele grote. We weten allemaal dat de Chinese groeicijfers de afgelopen jaar echt heel erg ondersteund zijn door bouwen. En niet alleen huizen, maar ook spoorwegen, vliegvelden, noem het allemaal op. Dat heeft op korte termijn. Is dat natuurlijk positief voor de economie. Want wat gebouwd wordt, dat wordt meegeteld. Maar op lange, ja, met dit soort ontwikkelingen, dan gaat die bouw natuurlijk zwaar onderuit. Dat snapt iedereen wel.
Dat snapt iedereen wel. En dan is de vraag, wie betaalt uiteindelijk de rekening voor de problemen die ontstaan zijn bij Evergrande?
Ja, dat is het punt. De problemen zitten er natuurlijk in dat er extreem veel geld geleend is in dat hele proces door al die projectontwikkelaars. Het is altijd schuld. En het probleem met het aflossen van de schulden die maken, dat de problemen groter worden. Met geleend geld kom je al heel ver, maar je moet kunnen blijven betalen. Ja, er komt minder geld binnen. De schulden blijven staan. Dus ja, hoe gaan we dit oplossen? Nou, de simpele oplossing is natuurlijk altijd schulden afboeken. Maar dan krijg je natuurlijk het verhaal van, ja, wie gaat dan zijn geld nu krijgen? Dus dat is natuurlijk het probleem waar de Chinese overheid nou voor staat. Hoe gaan wij dit probleem? Het gaat echt over reusachtige bedragen.
Ja, mag het dan in het binnenland pijn gaan doen? Of worden de problemen voor een deel verplaatst naar het buitenland?
In de normale term zou je zeggen, gelijke monniken, gelijke kappen. En want het maakt natuurlijk niet uit of een yuan uit Nederland komt of uit China. Maar dat is in China natuurlijk niet zo. Dus ik denk dat in de Chinese verhoudingen, dat ze het toch gaan proberen, de problemen zoveel mogelijk af te wentelen op buitenlandse investeerders. En zo weinig mogelijk op binnenlandse investeerders. Want ja, die binnenlandse investeerders die kunnen voor onrust zorgen.
Maar China heeft toch ook voor de buitenlandse investeerders al niet zo'n beste pers. Dus als er nu ook nog een fikse rekening komt omdat Evergrande in een probleem is gekomen, dan verdwijnt China toch als interessante investeringsmarkt?
Tommy, Kees. Tommy, 1,4 miljard Chinezen, die verdwijnen nooit van de afzetmarkt. Dat is ook het hele punt. De Chinezen weten gewoon, en dat hebben ze al afgelopen bewezen, als wij gewoon die buitenlanders, god weet een grote bedrag in de mix schuiven als verlies, dan gaan die mensen heel erg hard huilen en jammeren. Maar dat gaat niemand eruit maken, want de rest van de niet-Chinese bedrijfsleven zit gewoon te kijken. 1,4 miljard Chinezen, daar willen we bij zijn. En als wij vanuit het buitenland te veel commentaar op China, worden we erover uitgesmeten of we komen niet meer in.
Nou, dus heel goed dat je dat aantal nog eens noemt, 1,4 miljard Chinezen. De grote vraag is ook, blijft dat in de toekomst zo?
Nou ja, dat is ook een ander pijnpunt. Dat zijn de geboortecijfers in China. Nou, na x aantal jaar geleden hebben de Chinezen ook heel lang een één kind beleid gehad. Dat is al een paar jaar geleden al versoepeld naar 2. Toen werden er minder kinderen geboren, het werd versoepeld naar 3. En nu worden er nog minder kinderen geboren. De laatste cijfers over 2020 zijn weer extreem ver, behoorlijk wat lager dan die van 2019. Ja, ik zie dat gedeeltelijk als een ontbreken van vertrouwen in de toekomst. Heel veel mensen, maar het heeft ook te maken met, dan komen we op de huismarkt, kun je een huis kopen. Want ja, als die huizen te duur zijn.
Nou, en kun je je kind goed onderwijs laten volgen? Schijnt ook heel duur te zijn.
Nou ja, onderwijs, is er kinderopvang. Maar met name die huizenprijs. Kijk, die huizenmarkt is natuurlijk, dat is een ontzagwekkende bubbel. En dan krijg je hetzelfde verhaal als Nederland. Er zijn natuurlijk heel veel Chinezen heel blij. Die hebben een huis gekocht of een appartement gekocht voor om te beleggen. En die prijzen zijn ongelooflijk gestegen. Dat zijn winnaars. Maar tegelijkertijd zijn natuurlijk, dat is in andere landen, zijn de mensen die een huis willen kopen. En dat is te duur geworden gegeven het inkomen dat ze hebben. Dus met alles wat er gebeurt, Thomas, moet je altijd in de gaten houden. Wat is het korte termijn effect? Wat is het lange termijn effect? Wie zijn de winnaars en wie zijn de verliezers? En in dat proces worden de politieke keuzes gemaakt. En het afgelopen jaar was het verhaal, hogere prijzen, fijn voor de beleggers en investeerders. En de rest, die zoeken we maar uit. En op basis daarvan is er nog een bubbel ontstaan die de groei heeft gestimuleerd. Maar nu komen we te maken met de keerzijde van het verhaal. De huizenprijzen zijn te duur. Mensen zijn bang dat de prijzen omlaag gaan. Er zijn mensen die niks doen omdat ze geen huis kunnen kopen. Dat heeft allemaal hele negatieve effecten. En dan hebben we ook nog het verhaal. Dus dat geboortecijfer is natuurlijk op korte termijn. Maar is dat natuurlijk niet relevant. Maar op lange termijn is dat een heel ander verhaal. En dan hebben we toch het verhaal van toezicht en controle. We hebben het de afgelopen anderhalf jaar vaak gehad over toezicht op de techs. Dat is dan veel verder uitgebreid. Ja, dat haalt ook de dynamiek uit de samenleving. Als iedereen die ambitieus is denkt van ja, wat mag nog wel en wat mag nog niet. Dan moet ik eerst aan de regering vragen of het mag. Dat heeft ook een vertragend effect op de groei. En dan heb je nog dat verhaal over dat common prosperity, waar tegen rijke mensen wordt gezegd van nou, als jij nou eens gewoon 1, 2, 3 miljard betaalt voor onze pensioenvoorzieningen. Dat zijn allemaal dingen. In het Westen kan dat gewoon, maar daar gebeurt het gewoon. Dus iedereen moet in het gareel van die communistische partij. Die zijn ontzettende baas en die laten het touwtje niet meer vieren.
Goed dat we het achterstallige onderhoud even hebben weggewerkt, want verhalen genoeg. Ook morgen weer. Kees, tot dan.
Tot morgen, jongens.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marie-Christine Delvaux, de algemeen directeur van Unisys Nederland, en Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger voor een blik op de beurs. Wim, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
Laten we het ook niet voor het eerst hebben over tekorten aan onderdelen en wat daarvan de effecten zijn op de beurs. Want wat viel jou op?
Nou, als we het hebben over de beurs, dan zien we deze week een driedaagse sterke rally die we dit jaar eigenlijk nog niet gezien hebben. En we zijn zo ongeveer niet voor de Europese beurs, nog niet voor de AIX, zelfs nog niet voor de Nasdaq, maar voor de S&P 500 zitten we gewoon weer op het recordniveau van voor 26 november, toen we het Omicron-bericht doorkregen.
Maar is dit dan het begin van een eindejaarsrally? Want dat woord neem je dan hier nu toch al een beetje half in de
hoofd. Nou, we zien wel optimisme. Er komen toch ook steeds meer berichten door over de geneesmiddelen en over de effectiviteit van vaccins enzovoort, ook tegen de nieuwe variant. Dus nadat we van de ernstigste schrik zijn bekomen, tellen de onderliggende fundamentals weer. Nou, ik wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. Hè, waar de markt heel erg mee worstelt, dat zijn de inflatiecijfers. En bijvoorbeeld de supply chains, hè, de distributieketens, die enorme schokken hebben gekregen van de coronacrisis. En dat zien we ook terug in de technologie sector, waar tekort aan chips zijn. En recent kregen we wat berichten dat die tekorten en de leeftijden enzovoort wel weer wat verbeterden. Maar mij trof een bericht vanmorgen dat dat in de chipsector toch nog niet het geval is. En dat het in november weer 4 dagen is opgelopen. En inmiddels voor de halfgeleiders dat je zo ongeveer meer dan 22 weken moet wachten op je bestelling.
Maar toch, als we dan even de positieve kant hiervan kunnen beschrijven, Intel is een stijger.
Ja, Intel is een stijger. Nou ja, Intel ligt ook in een dispuut met de toezichthouders. Want Intel, het zijn allemaal global companies. Intel produceert voornamelijk in de VS, maar importeert toch ook onderdelen uit Azië. Nou, de toezichthouder, de Federal Trade Commission, FTC, die wil in het kader van handelspolitiek en handelsspanningen, Eagle Level Playing Field, zoals dat allemaal heette. Wat dat betreft is van Trump is dat richting Biden toch nog niet heel erg veranderd in de relatie tussen de VS en China. Dus de FTC die zoekt naar mogelijkheden om zeg maar Aziatische exporteurs, importeurs in de VS restricties op te leggen. Maar, zegt Intel, wij zijn ook een global company en wij hebben een afhankelijkheid van onderdelen. Chips die in de VS gemaakt worden, die hebben ook bijvoorbeeld het is siliconen, het is allemaal technisch, maar er zitten layers in, laagjes van technische, chemische producenten, die eigenlijk uit Azië komen. Dus zij zeggen van in deze omstandigheden, met het tekort aan onderdelen, moeten we eigenlijk die bans, de importrestricties, voor minimaal 2 jaar uitstellen. En daar is een heel dispuut over. En ja, het compliceert al die factoren.
Unisys is een technologiebedrijf. Idee. Ja. Hoe volg jij dit soort discussies?
Op afstand. Wij zitten niet heel erg in de hardware. We hebben natuurlijk ondersteunende hardware nodig in onze projecten. Ja. We merken wel dat je nu meer moet plannen en meer tijd ervoor moet nemen om te zorgen dat je je spullen binnenkrijgt en bij je klanten.
Het zijn kleine dingen die toch grote schokgolven kunnen veroorzaken. Ja. Want met name die chipsector, er wordt zelfs al geschat dat bijvoorbeeld de auto-industrie gewoon dit jaar $200 miljard aan omzet mist door zeg maar die oplopende leeftijden. Dus
Je kijkt altijd
naar de onderliggende oorzaken, krachten en tegenkrachten. Ik heb een wat andere invalshoek dan onze bekende econoom Kees. Maar en zelfs in China verwacht ik niet dat er zo'n groot onheil aankomt. We zien nu bijvoorbeeld ook iets over Evergrande, dat ze hun betaling niet hebben verrichten. Maar die vastgoedcrisis die is toch aan de kant redelijk goed gemanaged. Maar het tekort aan onderdelen, dat speelt ons zeker nog part.
We gaan naar het tekort aan personeel. Komt ook aan de orde in ons langere gesprek na 12:30. Maar het is ook in het nieuws van vandaag. Want de werkgeversorganisatie, de AWVN, luidt de welbekende noodklok. Pleit voor een nationaal actieplan voor de arbeidsmarkt om de voorziene personeelstekorten, die zich nu al openbaren, in te perken. Waarom pik je dat nieuws eruit?
Nou, omdat het natuurlijk al een tijdje speelt dat het moeilijk is om aan personeel te komen. Wij dachten daar een slimme set in te hebben door een refer-a-friend programma op te zetten, waarbij enthousiaste medewerkers van ons bedrijf zelf mensen werven die ze kennen. Oud-studiegenoten, op de sportclubs, noem maar op.
Dus buiten vacaturesites, headhunters, recruiters.
Ja, een eigen programma waarbij ook een bonus werd uitgeloofd als je iemand aanbracht. En we hebben best wel een aantal interessante, leuke kandidaten door binnengekregen. Maar je ziet dat nu ook een beetje opdroogt. Dus ja.
Ja, en dan zegt de AWVN, het is tijd voor een groot actieplan. De vakbonden, ook in een voorspelbare reflex, zegt, ja, we kunnen wel nadenken over hoe we mensen meer kunnen laten werken. Begin eens met mensen beter te betalen. En Raymond Putz, de grote man van de AWVN, heeft al eerder gezegd, ja, maar door mensen meer te betalen krijg je ze niet per se van de bank. Dat is het allemaal niet. Maar hoe kijk jij dan naar dit toch sluimerende conflict tussen werkgeversorganisaties en vakbonden? Je ziet ook dat bepaalde cao's niet of nauwelijks worden afgesloten.
Nou, betalen is maar één van de beloningen. Hè? Ik denk dat plezier in je werk, uitdagingen, dingen kunnen leren, nieuwe innovaties waar je mee kan doen, aan projecten werken die ertoe doen voor de maatschappij. Ik denk dat mensen ook heel erg veel plezier en enthousiasme geeft. En salarissen zijn natuurlijk reuze leuk. En als je iemand een salarisverhoging kan geven, is dat natuurlijk altijd heel welkom.
Kijkende naar de oplopende inflatie, net genoemd door Wim, is het ook een bittere noodzaak om de koopkracht een beetje op peil te houden?
Ja, klopt. Toch zie ik dat als wij jaren hebben overgeslagen in het verleden met salarisrondes, dat mensen niet daar wel over mopperden, maar niet gillend de deur uit zijn gehold.
Kijk, dat is dus niet alleen.
Het is het niet alleen, denk ik. Het gaat ook om het totale pakketje. Ik zie wel dat de mensen die wij nu aannemen, dat die ook veel hogere eisen stellen dan een aantal van de mensen die we al hebben in dat soort functies. Dus,
Wim, tot slot nog even naar een vaker besproken onderwerp, maar blijft fascinerend. De zogeheten meme stocks. Nog even heel kort voor de mensen die al die eerdere keren hebben gemist. Dat is ook weer een meme stock.
Ja, een meme stock is een aandeel op de Amerikaanse beurs, vooral waarvan de koers omhoog wordt gedreven, waar de professionals bijvoorbeeld negatief op zijn en dan de hedge funds eigenlijk short posities hebben genomen, speculeren op een koersdaling. Maar door de geruchtenmachine op Reddit platforms, online platforms, wordt de koers eigenlijk omhoog gestuwd door de vraag van particuliere beleggers.
Die eigenlijk een spel, is het bekende voorbeeld. Ja,
en GameStop is dan een van de bekende aandelen waar particuliere en amateurbeleggers, het spel spelen tegen de professionals. Ja. Hele wilde koersbeweging. Gisteravond rapporteerde GameStop een verlies waarvan dat 6 keer zo hoog uitviel als analisten hadden verwacht. Ze hadden wel wat omzetten toename, moet ik zeggen. Dat viel mij dan nog redelijk mee. Maar de fundamentals zijn gewoon heel negatief. En wat hier nou achter zit, is de beurs excessief overgewaardeerd? Nou, als je kijkt naar hele specifieke aandelen, dan is dat zo. Maar dit zegt niet iets over het totale beursklimaat. We zien wel nieuwe recordindices, maar je moet dat ook ten opzichte van de totale winstgroei en ook in verhouding tot bijvoorbeeld de renteontwikkeling zien. En dan ben ik van mening dat de vooruitzichten voor de beurzen, zowel in de VS als in Europa, voor volgend jaar eigenlijk ook nog goed zijn. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de waardering ook van bijvoorbeeld de AIX aandelen. Dat laat ik regelmatig zien aan mijn collega's en ook aan cliënten. Vraag ik eerst altijd van hoe hoog had je het gedacht? Voor volgend jaar ligt het gewoon gemiddeld onder de 17. Nou, even snelle vuistregel. Als een koers-winstverhouding op 20 ligt, omgekeerd 5%. Vergelijk dat eens een keer met de rente. Dan denk ik, dus de earnings yield, de inkomsten, opbrengst voor aandelen ligt heel duidelijk boven. Boven die van andere asset classes, van obligaties. Bovendien heb je bij winsten, earnings, heb je ook groei. Dus favoriet blijven toch aandelenbeleggingen, maar niet alle aandelen.
Dank u zeer voor dit advies tot slot. Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Tot de volgende keer. Zometeen dan gaat het in dit programma uitgebreid over de personeelstekorten in de IT en de gevaren. En hopelijk er ook de oplossingen voor veilig thuiswerken.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het Boardroom Panel, onder andere over de toezichtsproblemen bij ontwikkelingsbank FMO. Nu gaat het over digitale veiligheid. Datalekken, hacks, ransomware aanvallen. De digitale veiligheid wordt steeds belangrijker voor organisaties. En volgens Marie-Christine Delvaux, de topvrouw van IT-bedrijf Unisys Nederland, is er daarom een omslag in ons denken nodig. Marie-Christine, goedemiddag.
Goedemiddag.
Je bent hier onder andere om die omslag dan toe te lichten. Ja. Welke omslag is dat precies?
Ik denk dat, en dat is natuurlijk nu in een versnelling gekomen, doordat COVID zijn intrede deed, zijn wij allemaal gaan thuiswerken. Hè, of veel meer gaan thuiswerken. Bedrijven hebben daardoor heel snel hun infrastructuren moeten uitbreiden, zodat mensen ook thuis konden gaan werken. En als je dan kijkt en ziet wat ze gedaan hebben, dan hebben ze met name hun bestaande VPN en firewalls die ze hadden ter beveiliging uitgerold naar die thuiswerknetwerken.
Je maakt de muur wat hoger, waardoor je denkt dat het lastiger wordt om binnen te komen?
Ja.
Nou, tot zover kan ik het wel volgen, maar dat is kennelijk niet voldoende.
Nee, want het eerste probleem is, als je een thuiswerknetwerk is nooit zo veilig als een bedrijfsnetwerk. Hè? Dus je moet al wat doen aan die thuiswerkplekken. Je moet mensen meer aware maken omdat ze thuiswerken. Maar je moet ook opnieuw gaan nadenken over welke informatie waar staat. Opnieuw kijken naar je bedrijfskritische applicaties. Welke data deel je? Wie hebben er toegang tot die omgevingen. Want als je thuis, en dat hebben de meeste mensen, die hebben allemaal een VPN gekregen. En als zij dan via VPN toegang hebben tot hun bedrijfsnetwerk, dan heb je ook meteen toegang tot je hele bedrijfsnetwerk.
Maar in algemene zin laat dat misschien iets zien over de basis van vertrouwen die er toch nog altijd is.
Ja.
En moeten we daar dan misschien mee afrekenen? Moet wantrouwen toch die plaats innemen?
Wantrouwen vind ik wel heel negatief.
Nou ja, maar klinken, goed, maar, we hebben het hier over een omslag in denken. En het feit dat je via bepaalde makkelijke instrumenten toegang krijgt tot alle bedrijfsinformatie geeft aan dat we toch tot nu toe ervan uitgingen dat dat geen kwaad kon.
Ja.
En dat kan wel kwaad.
En het kan wel kwaad, ja. Dus ik denk dan aan twee modellen. Het ene model dat is inderdaad Zero Trust. Een iets...
Ik weet niet of dat nou heel veel netter klinkt.
Een iets commerciëlere term voor wat jij net zegt misschien. Maar waarbij je ervan uitgaat dat alle toegang tot applicaties en middelen dat onbetrouwbaar is. En dat je vanuit dat standpunt gaat kijken naar die applicaties. Welke zijn er dan te vertrouwen en hoe zijn ze te vertrouwen? En wat moet ik eraan doen dat dat vertrouwd blijft?
Okay, dus dat is het eerste model, Zero Trust. Ik leer snel bij.
Ja, heel goed. En het tweede is dat je moet gaan nadenken over need to know. Dus wat moeten mensen weten om hun werk te kunnen doen?
Ja. Ook zodat je de toegang beperkt.
Dat je de toegang beperkt. Dus dat je mensen alleen toegang geeft tot informatie die ze nodig hebben voor wat ze moeten weten.
En wat zie je op dit moment als de meest bedreigende vorm van cybercriminaliteit? Het gaat in de media in ieder geval de laatste tijd veel over gijzelsoftware.
Ja.
Is dat iets waarvan je ook denkt, dat moeten we met name in de peiling houden? Dat gaat echt niet goed?
Ja, ik denk dat daar de zwakste schakel gaat het dan natuurlijk om dat beter grip op te krijgen. En dat is dan toch vaak de mens. De mens die onnagedacht op linkjes klikt, waardoor die deurtjes open zit. Jij ook wel eens of niet? Nou, wij krijgen als training krijgen wij één keer in de zoveel tijd een ransomware of een phishing mail gestuurd vanuit het bedrijf om ons scherp te houden. En ik moet bekennen dat ik in het begin daar ook wel eens ingetrapt ben, ja.
Maar hoe vaak moeten we nog tegen elkaar zeggen dat de mens de zwakste schakel is en dat een goed wachtwoord van levensbelang is? Er is volgens mij zelfs een nationale verander je wachtwoorddag, 24 november.
Ja, heel goed. Ja, ja.
Dat weten we toch eigenlijk allemaal al?
Ja, maar gemak dient de mensen. Dus mensen kiezen dan toch het gemak van niet dat hele moeilijke wachtwoord. Dus zal je daar ook een andere oplossing voor moeten bedenken. Je moet zorgen dat je met multifactor authenticatie gaat werken. Dus niet alleen je wachtwoord, maar ook nog iets anders. Misschien biometrische gegevens toevoegen. Ik zeker weet dat jij inlogt niet alleen op basis van het feit dat je Thomas heet en dat je een wachtwoord hebt, maar
Er komen steeds vaker ook problemen wel aan het licht. En dan is de vraag, wat doe je daar dan mee? Meld je dat? En als je het meldt, heeft het dan zin? En dan komen we ook op het speelveld tussen wetenschap, bedrijven, overheden. Toverwoord, ook op dit dossier, is dan regie. En dan zullen critici en mensen in de branche zeggen het gebrek aan regie. Want al die partijen hebben elkaar nodig, maar werken te weinig samen, zitten in bepaalde silo's, vinden elkaar niet of nauwelijks. Dat is volgens mij geen nieuwe analyse. Ik hoef hem hier zo op.
Ja.
Waarom komt dat niet van de grond?
Nou, het is leuk dat je dat zegt. Want vanmorgen was natuurlijk in het nieuws dat wij kennelijk een nieuwe regering krijgen met maar liefst 20 ministers. En ik denk dat de overheid hier ook zeker een rol in heeft. Ik hoop van harte dat er een minister voor digitale zaken tussen die 20 zit. Die vanuit de overheid toch ook iets gaat doen aan die regie.
Want dat wordt geen parttime baan dan? Jij hebt alvast wat agendapunten die je graag zou willen pluggen?
Ik zou graag een paar agendapunten willen pluggen, ja. Eentje die bij mij heel hoog op het agenda staat is bescherming van je digitale identiteit, je BSN-nummer. Hoe gaan we daar nu mee om?
Want hoe gaan we daar nu mee om?
Nou, je moet op allerlei websites moet je je BSM-nummer invullen om maar in aanmerking te komen voor een hypotheek of iets wat je wil kopen. Je BSN is echt jouw sleutel. Weet je? En als die gestolen wordt, dan moet je een nieuw slot. Maar je krijgt maar één keer in je leven een BSN. Dus je krijgt niet een nieuw slot. Dus ik denk dat de regelgeving daaromheen en hoe je dat kan beschermen, dat vind ik een hele belangrijke. En aan de andere kant denk ik ook dat die minister die moet een regie gaan nemen over hoe de digitale infrastructuur er in Nederland uit gaat zien.
Nou, dat is een hele mooie ronkende zin, maar als ik hem zou gaan ontleden, weet ik niet precies wat dat betekent.
Nou, je zou het kunnen vergelijken met het feit dat je in Nederland overal stroom uit de muur hebt, dat je aanbieders hebt van stroom, maar daaronder moet een netwerk liggen waar die stroom over gaat. Hè, de infrastructuur voor de stroom. Zo zou je ook moeten gaan nadenken over een infrastructuur voor data.
Ja. Maar is dat dan ook niet primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, of als je het breder wil trekken, van bedrijven zelf?
Natuurlijk is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Hè. Dat is ook heel belangrijk, want we hebben natuurlijk tegenwoordig de GDPR, of in Nederland hebben we het, noemen we dan natuurlijk de AVG, hè, de bescherming van je data. En dat jij als persoon eigenaar moet zijn van je eigen data en daar regie op moet hebben.
Ja, maar mensen maken zich, blijkt ook uit jullie eigen onderzoek, niet eens heel veel zorgen in Nederland over hun eigen cyberveiligheid of onveiligheid.
Nee, en daarom vind ik dat je als overheid daar wel een rol in hebt, om mensen er zich bewust van te maken dat ze zich daar wel meer zorgen over moeten maken. En we hebben inderdaad, we doen ieder jaar een security index. Dat is de langslopende security onderzoek onder consumenten wereldwijd. En daar zie je dat Nederland altijd onderaan bungelt qua hoe onveilig wij ons voelen. Maar je ziet wel dat we langzaam omhoog gaan. Dus als je 300 scoort, dan heb je echt een hele grote stress. In Nederland hadden we vorig jaar, hebben we 100 punten gescoord gemiddeld. En nu zitten we op 115. Ja. En je ziet wel dat met name phishing en ransomware, daar maken mensen zich dan wel zorgen.
Maar over regiepakken gesproken, het ministerie van Justitie schijnt, en dan gaat het met name over bedrijven, serieus na te denken over het verbod van het betalen van losgeld. Als je als bedrijf in een situatie komt waarin je ransomware zou moeten betalen. Is dit dan wat jou betreft een goede vorm van regie nemen?
Nee.
Oh.
Kijk, of je er wel of niet mee ben, eens ben.
Nou,
of
dat
je,
wil ik nu graag weten.
Ja, kijk, op het moment dat jij ransomware wel betaalt als bedrijf, dan heb je natuurlijk allerlei economische belangen waarom je dat doet. Ja. Hè? Ik bedoel, ik weet
je
niet.
Je houdt daarmee ook het systeem in stand. Dat is de reden waarom er over dat verbod wordt nagedacht.
Precies. Maar ik weet niet of je daarmee oplost. Want dan los je het weer aan de achterkant op.
Los je het dan wel op? En nu komen we misschien ook wel op het belangrijke punt. Wanneer komt Unisys bij dit soort vraagstukken in beeld? Wat doen jullie precies?
Oké. Okay. Bij dit soort vraagstukken komen wij in beeld als bedrijven met ons willen nadenken over hoe je het dan wel anders kan oplossen.
En dus niet door een hogere muur te metselen. Jullie
en
doen
dus
het
niet door een hogere muur te metselen, nee. He, dus wij gaan zeggen echt van zero trust is heel belangrijk. He, dus zet eerst alles dicht. Ga nadenken. En ga dan weer bepalen wat zet ik open. En wie heeft er dan toegang toe. En daar kan je allerlei onderliggende oplossingen voor bedenken. He. Bijvoorbeeld door met stealth een microsegmentatie in te richten in je omgeving. Dat betekent dat je er stukjes van maakt.
Dus ja, je ziet er twijfeling in mijn ogen. Goed dat je het nog even uitlegt.
Dus als iemand bij jou binnenkomt, dan komt hij alleen maar in de keuken. En dan is de deur naar de woonkamer echt dicht. Dan kan hij niet door. Hè, terwijl nu het zo is. Als je die deuren er niet tussen hebt, die microsegmentatie niet hebt gemaakt. Ja, dan zijn, als ze dan binnen zijn, dan kunnen ze door je hele huis.
En dat kunnen jullie maken voor bedrijven? Of plukken jullie het voor bedrijven uit de markt en integreren jullie dan een totaaloplossing?
In dit geval kunnen wij dat maken voor bedrijven. Ja, ja.
En is daar al veel vraag naar? Want dan komen we terug op de omslag die je moet maken. Je bent ook eigenlijk meer een bijna psycholoog die zegt, je moet er op een andere manier naar kijken.
Klopt. De awareness wordt wel steeds groter. En je ziet wel dat bedrijven er nu meer over na gaan denken. Maar eigenlijk is het bijzonder hoe lang het geduurd heeft voordat mensen ook hun mindset anders wordt en daar zo over.
Omdat er eerst iets mis moet gaan?
Dat lijkt wel, ja.
Nee, want we hadden het over het vertrouwen dat veel Nederlanders nog hebben in hun eigen cyberveiligheid. Maar ook afgelopen zomer waren er toch verschillende bedrijven, misschien wel honderden bedrijven, betrokken bij een groot internationaal hack.
Ja.
En dat lezen we dan. We zijn er een paar dagen misschien wel mee bezig, ook in de media. En vervolgens gaan we vrolijk verder.
Ja. Ja, dat klopt. En dan zie je vervolgens deze week in de krant dat mensen dan een claim willen doen bij de GGD, hè, voor het lekken van hun data. En denk, ja, maar dat is ook weer achteraf. Want die data die ligt wel op straat en die kunnen mensen. Hè, dus ja.
We gaan naar een dilemma dat aanhaakt bij wat je eerder al ter sprake bracht, namelijk het vele thuiswerken. Als een klant ons vraagt om software om zijn personeel te monitoren, leveren we die. Of het gebruik van software om thuiswerkend personeel te monitoren gaat in tegen onze eigen privacyprincipes.
Ja.
Welke van de twee? Lever je het of zeg je nee, we hebben principes. Dat monitoren van thuiswerkende medewerkers, dat doen wij niet.
Wij hebben principes. Het monitoren van thuiswerkende medewerkers, dat doen wij niet. Nee.
De Security Index, we hadden het er eerder over, vertelde ook dat de meerderheid van de Nederlandse werknemers niet gerust is op de inzet van technologie om dat thuiswerk toch in de gaten te houden. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, het blijkt dat werkgevers vinden het lastig nu mensen niet meer in hun gebouw zitten. Wat doen ze dan eigenlijk de hele dag? Hè? Zijn ze niet stiekem aan het stofzuigen en de afwas aan het doen in plaats van aan het werk? Ik denk dat wat natuurlijk al een tijdje speelt, het beeld van het feit dat iemand tot 9 tot 5 op kantoor is en naar huis gaat, wil niet zeggen dat hij die uren productief is geweest. Hè? Nee. En het feit dat je hem niet ziet, zegt niks over zijn productiviteit. Dus het is een wederzijds vertrouwen tussen werkgevers en werknemers, denk ik.
Maar het punt is dat er natuurlijk heel veel software is, ook binnen jullie eigen bedrijf, die op verschillende manieren kan worden ingezet. Voor de goede zaak, of juist om die controle op zich te nemen.
Ja.
En jullie kunnen misschien ook wel wat leveren in de gedachte dat het voor A wordt ingezet, maar uiteindelijk B de praktijk is.
Ja, maar dat is natuurlijk iets van alle dag. Je kan dingen inzetten voor met goede wil en met kwaad wil, denk ik.
Maar je had het net over de, als ik het goed herinner, de stealth identity met de biometrische gegevens.
Ja.
Om het concreet te maken, daar kun je misschien ook wel het een en ander mee om mensen in de gaten te houden en hun sporen na te gaan.
Kijk, als je data hebt en toegang tot data hebt, dan kan je foute dingen doen met data. Dat klopt. En daarom is het ook heel erg belangrijk dat je zorgt dat alleen mensen die om redenen van hun functioneren bij data moeten kunnen, bij die data kunnen. En als jij iemand gaat aannemen in je bedrijf die als een soort van spion dat gaat doen, dan zegt dat wat over je bedrijf, denk ik. Dan zegt dat,
Waar gaat het bij dat thuiswerken, wat jou betreft, nog vaak mis? En dan gaat het niet alleen maar over het monitoren, maar toch ook het anders inschatten en misschien zelfs wel verkeerd inschatten van risico's.
Waar het voornamelijk misgaat is eigenlijk op een aantal vlakken. Hè. Het heeft niet alleen met IT te maken. Om te beginnen Arbo. Hè. Op kantoren moest je de meest luxueuze stoelen hebben. En iedereen ging naar huis en is begonnen aan de keukentafel op zijn houten stoel. Nou, toen kreeg het allemaal in onze rug. En nu krijgen we langzaam een stoel van het werk mee. Hè. Dus Arbo-technische aspecten moet je aan denken. Ik denk aan de andere kant dat je ook heel erg aan sociale aspecten moet denken. Het heeft echt impact als mensen thuiswerken. Je zit in je eentje. Vroeger zat je met een collega en dan kon je lekker mopperen over dat systeem wat het toch weer niet deed vandaag. Hè? En even bij de koffieautomaat. Mensen missen dat echt. Dus je moet ook daar dingen bedenken om te zorgen dat mensen contact houden. Niet alleen zakelijk contact, maar ook sociaal contact blijven houden.
En als ze dan inloggen op het systeem, dat dan hopelijk deze keer wel werkt, dan doen ze dat meestal nog, neem ik aan, via een wachtwoord? Of is de tijd al rijp voor andere vormen van beveiliging en bescherming? Hè? Gezichtsherkenning, daar wordt al heel lang heel veel van verwacht. Vingerafdrukken, meerdere vormen van verificatie.
Ja.
Zijpelt dat al door of onvoldoende?
Dat begint wel steeds meer praktijk te worden. Bij Unisys doen we dat zelf ook. Hè. We zijn ook met 17.000 mensen thuis gaan werken in een paar weken tijd toen de pandemie uitbrak. We zijn behalve met multi-authenticatie, waarbij je voor sommige toegang een sms'je krijgt met een code die je moet intypen. Zijn we nu ook met een kleine groep begonnen met biometrisch herkennen van iemand. Dus je kijkt in je telefoon, die ziet dat jij het bent. Die maakt connectie met je computer en je scherm wordt ontgrendeld en je bent erin.
En het feit dat dat nog met een kleine groep gebeurt, geeft aan dat het een pilot is? Of dat daar risico's aan verbonden zijn?
We willen het gedoseerd invoeren.
Het gaat er hoe dan ook komen?
Het gaat er hoe dan ook komen, ja.
Maar waarom wil je het dan gedoseerd invoeren? Heeft dat te maken met perceptie? Het feit dat mensen dat misschien onprettig vinden?
Ik denk dat mensen het heel fijn gaan vinden. Want het is natuurlijk een seamless aanloggen. Je hoeft niet meer je wachtwoord en gedoe. Dus als je zoiets invoert, dan moet je er heel goed over nadenken hoe je het gaat doen. Want je hebt als bedrijf er voordeel aan, want dat wordt veiliger. Maar het moet ook voor de gebruiker, de ervaring moet zijn, het is voor mij ook een verbetering. Want dan wordt het ook eerder geadopteerd door mensen.
We gaan naar de adoptie van vrouwen in de techwereld en de IT-wereld. Oh, ja. Tweede dilemma. Dat de IT een mannenwereld is, dat is inherent aan het werk, of het is helemaal niet vanzelfsprekend dat er zo weinig vrouwen in de IT werken?
Ja, ik vind het niet vanzelfsprekend dat er zo weinig vrouwen in de IT werken.
Je bent 22 jaar geleden bij Unisys begonnen.
Ik ben 22 jaar geleden bij
Vol
Unisys.
Vol goede moed.
Vol goede moed. Niet gehinderd door enige kennis.
Dat is niet nodig.
Ik kwam uit de kleding- en mode-industrie. En die zijn heel goed in automatiseren. En daar kwam ik in aanraking met een IT-bedrijf. En die gingen uitleggen aan dat kleding- en modebedrijf wat ze allemaal moesten gaan doen om het te automatiseren. Nou, dat was zo een waardeloos verhaal. En die mensen snapten er niks van. En toen dacht ik, nou, als ik nou ooit nog eens wat ga doen, dan moet ik in de IT gaan werken. Maar dan moet ik wel gewoon Jip en Janneke blijven praten.
Kost het je nu moeite om Jip en Janneke te blijven praten, omdat je inmiddels heel veel meer weet? Moet je echt flink terugschakelen om dit gesprek te voeren?
Nee.
Maar je hebt inmiddels wel kennis van zaken, hoop ik, toch?
Ja, dat gaat eigenlijk heel snel als je tussen andere techneuten zit. Ik denk dat het altijd belangrijk is om duidelijk te communiceren. Sowieso.
Maar laten mensen zich daar wel door weerhouden. Dat ze denken, ik zit er zo meteen met techneuten. Ik kan onvoldoende. Ik moet wel heel erg veel bijleren. Wil ik dit allemaal kunnen bijbenen ook?
Ja, nou ja, dat is denk ik ook een misvatting van werken in een technologiebedrijf. Want er zijn zoveel aspecten aan een project. En wat juist het ontzettend leuk maakt en waardoor ik al heel lang bij Unisys zit, is omdat wij klanten hebben. En die klanten hebben processen. Bijvoorbeeld over een bouwvergunning aanvragen. En hoe breng je zo'n proces in kaart? Wat voor verbeteringen kan je daarin maken? Dat is eigenlijk allemaal helemaal niet
technisch.
Jij blijft
22 jaar. Dat is sowieso uitzonderlijk op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hè? Ja. Tegenwoordig hoppen mensen toch wat sneller.
Ja.
Maar ik begrijp dat een van jouw uitdagingen is om mensen die bij Unisys werken ook langdurig aan het bedrijf te binden.
Ja,
dat is niet meer zo vanzelfsprekend.
Dat is niet meer zo vanzelfsprekend. Alhoewel het verloop bij ons eigenlijk relatief laag is. Dus het lukt ons wel heel aardig. En ook als ik naar mezelf kijk, ik heb zelf ook een paar keer gedacht van nu ga ik echt weg. En het is weer mislukt.
Je zit nu helemaal bovenop de apenrots natuurlijk.
Ja, dat is waar.
Dus wat kan er nog jou aangeboden worden waardoor je toch die 30 jaar volmaakt?
Door aan leuke, innovatieve, nieuwe dingen te kunnen werken, met het team te kunnen groeien, te kunnen bouwen.
Want hoe is dat? Unisys heeft ook, als je het wereldwijd bekijkt, wel een roerige tijd achter de rug. Dat gaat al wat verder terug, maar het was een enorm groot bedrijf. Het is nog steeds een groot bedrijf met wereldwijd
17.000 mensen
medewerkers. Maar dat waren er een veelvoud daarvan.
Zeker.
100.000 misschien zelfs wel.
Meer, ja.
Als je dat allemaal meemaakt, je gaat van 100.000 naar 17.000. Je ziet dus eigenlijk een krimp.
Ja.
Wat doet dat dan met jou als trouwe, loyale Unisys-medewerker?
Kijk, aan de ene kant doet het natuurlijk soms pijn, hè? Want er verdwijnen ondersteunende functies waarvan ze zeggen, nou, dat vinden we eigenlijk overbodig en dat betekent dat je dat dus zelf moet doen. Hè? Dus dat is dan even de pijn. Maar dat voegt zich op een gegeven moment wel weer. Er beweegt wel heel erg veel in het bedrijf. Hè? En daardoor kan je zelf ook bewegen. En zijn er altijd weer nieuwe uitdagingen binnen het bedrijf waar je een plekje kan vinden. En dat is het leuke aan Unisys, denk ik. Als je iets wil, dan mag je het proberen. En je mag ook nog een keertje misgaan. Je moet er wel van leren. Als je mis blijft gaan,
houd het ergens op.
Jij mag best een zelfstandig ondernemertje zijn binnen het grote Unisys. En ja, je mag Nederland, hè, we hebben natuurlijk een grote plaat van wat wij aanbieden als Unisys. Maar binnen Nederland kan je daar best in mixen en matchen en denken, voor de Nederlandse markt is dit het beste stuk en daar gaan wij nu op inzetten.
Ik hoor het al, dat worden nog heel veel verschillende jubilea bij Unisys. Marie-Christine Delvaux, fijn dat je er was.
Dank je.
Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Hein Schumacher van Friesland Campina, die de rangen gesloten moet houden binnen de zuivelcoöperatie, en dat in een ingewikkelde tijd. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met onder andere het Boardroom Panel. En daarin gaat het over wat er allemaal misging bij de Amsterdamse afvalverwerker AEB.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Boardroom Panel.
Wat ging er allemaal mis bij de inmiddels verkochte Amsterdamse afvalverwerker AEB? En ontwikkelingsbank FMO zit in zwaar weer door toezichtproblemen en klanten met een zwart randje. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. Twee heren met uitgetrokken jasjes, opgestrookte mouwen. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies verbonden aan Factor Bedrijfsovernames. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dank je.
We beginnen niet zozeer met een overname. Hoewel, misschien als je het zo uitlegt, kan het ook nog. Maar de gemeente Amsterdam heeft afvalverwerker AEB verkocht aan het Rotterdamse AVR. Met die verkoop sluit de gemeente een hoofdpijndossier af. AVR, dat in handen is van de Chinese investeringsmaatschappij Chongqing, betaalt 450 miljoen euro voor de Amsterdamse branchegenoot. Jeroen,
ja.
Specialist op het gebied van overnames en fusies. Is dit een goede zet?
Nou ja, ja en nee. Kijk, precies wat je zegt, het is een hoofdpijndossier. Dus ga je kijken naar de ondernemingswaarde. Die had natuurlijk vele malen hoger kunnen zijn als de gemeente Amsterdam ervoor gekozen had om de komende jaren een reorganisatie door te voeren. Zich de organisatie meer waard te laten worden en dan over een paar jaar te verkopen.
Maar daar hadden ze geen zin meer in, denk ik.
Nee, exact. Ik denk dat het puur een politieke beslissing is geweest. Zeg maar financieel technisch gezien had je gewoon een paar jaar moeten wachten. Die onderneming op orde krijgen, achterstallig onderhoud, de investeringen zorgen dat die weer op peil blijven.
Maar financieel technisch gezien kunnen we nu al concluderen, ja. Amsterdam blijft over met een netto winst, had misschien hoger kunnen uitpakken. En de AEB blijft steken met een negatief eigen vermogen.
Ja. Ja.
Dus hoe slecht heeft Amsterdam het dan gespeeld?
Nou ja, Amsterdam heeft in die zin slecht gespeeld. Dat zij natuurlijk, het klinkt natuurlijk heel mooi, 450 miljoen gekregen hebben voor een bedrijf. Maar dat is ondernemingswaarde en daar zitten de schulden bij. Amsterdam krijgt zijn 160 miljoen lening terug. De banken krijgen 150 miljoen terug. Nou, ze hebben een boekwinst gemaakt van 60 miljoen.
Dus daar blijft er 28 miljoen van over, geloof ik.
Nou ja, dat is natuurlijk heel weinig als je gaat kijken in het hele totale plaatje. Maar ja, op de bankrekening kunnen ze zeggen, ja, maar we krijgen ook onze lening terug. En dat kunnen we weer inzetten voor de gemeente Amsterdam. Dus politiek is het een spel natuurlijk.
Stefan, de Amsterdamse afvalverwerker komt nu in Rotterdamse / Chinese handen. Ja. Het gaat hier natuurlijk over een algemene voorziening. Iets dat het grotere publiek moet dienen, namelijk een goede afvalverwerking. Ja. Hoe kijk je in dat licht naar deze overname?
Je haalt me de woorden uit de mond. De gemeente.
Jammer. Sorry.
Ja, nou, dus dat was mijn antwoord. Klaar. Nee, ik denk dat de gemeente Amsterdam hier echt boter op zijn hoofd heeft, want ze hebben bij de verzelfstandiging hebben ze toch zich op verkeerde doelen gericht. He, ze hebben gedacht van, nou, we verzelfstandigen, dan kan het als bedrijf gaan draaien en dan wordt het een soort functionaliteit. Het is een beetje hetzelfde verhaal als waar we het een paar weken geleden over hadden bij Facebook, van je verliest eigenlijk je ziel, je missie. Want dit bedrijf is ervoor om het afval in Amsterdam te helpen scheiden en verwerken. En dat is een paar keer niet gelukt, omdat ze, en dat is natuurlijk heel triest, Napolitaanse toestanden lazen we in de krant. Nou, ik denk, klopt eigenlijk wel een beetje. Want als je dus te dure machines aanschaft en niet meer je core business kan gaan doen, dan ben je toch een beetje je ziel verloren.
Ja, om dat nog even heel kort terug te halen. Er is geïnvesteerd in een nieuwe type hoogrendements verbrander. Ja, om ook commerciële opdrachten in het buitenland uit te kunnen voeren.
Ja.
En als gevolg daarvan is ook gezegd, nou, dan verzelfstandigen wij AEB.
Ja.
En dat wordt nu ook in een reconstructie wel als het begin van het einde of het begin van de problemen aangeduid.
Zeker, zeker. Dus op het moment dat het verzelfstandigt, en de gemeente Amsterdam, die heeft voor zover ik weet, bij andere verzelfstandigingen, zoals het havenbedrijf, loopt dat prima. Maar die houden zich wel bij hun core business. En dat is bij de afvalverwerkingsbedrijf gewoon niet zo geweest. Die zijn commercieel geworden. Ze zijn gericht geworden op geld. Dat heeft iedereen toegestaan, ook directie en RVC. Ja, en dan kom je eigenlijk in deze problemen. Dus de verkoop van dit verhaal, los van dat de cijfers mooi zijn, zoals je zegt, Jeroen. Of Peter hadden gekund qua opbrengst. Allemaal prima. Betekent dat ze eigenlijk doorgaan met deze Chinese eigenaar, die ook eigenaar is van Kruidvat en dergelijke. Dat je niet kan verwachten dat afvalverwerking voor
is
de Amsterdammers
dat zo? Want de gemeente heeft voorwaarden gesteld aan de kopers. Hè, op het gebied van de CO2-uitstoot, baanbehoud, lange termijn perspectief voor de stad. Ja. Ja, misschien ben jij, Jeroen, ook wel bekend met dit soort voorwaarden en wat die dan in de praktijk waard blijkt te zijn. Maar dat klinkt als een
zijn niet zoveel waard. Nee? Dat klopt. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Na een aantal jaren. Kijk, de eerste jaar kan je nog zeggen, alles blijft bij het oude. Maar goed, als je jaar 2, 3 ingaat, dan gebeurt het wel vaker dat iemand zegt van ja, maar de economische omstandigheden of de marktomstandigheden of whatever is zodanig veranderd dat wij niet meer gehouden kunnen worden aan die voorwaarden. Want daar staan natuurlijk wel een aantal escape-mogelijkheden in.
Dus Stefan is heel kritisch over de rol van de gemeente. Overigens volledig in lijn met de conclusie van de onderzoekscommissie die dit namens de Amsterdamse gemeenteraad heeft onderzocht. Maar had het niet ook heel anders kunnen aflopen, namelijk je verzelfstandigt AEB? Je laat toe dat het ook een commerciële tak krijgt. Daar kun je dan toch uiteindelijk ook wat aan verdienen?
Dat denk ik zeker. Maar kijk, het probleem bij dit specifieke geval is natuurlijk dat je natuurlijk een de Amsterdamse gemeente was niet alleen de aandeelhouder, was niet alleen de financier, maar was ook de grootste afnemer. Dus je hebt met 3 verschillende relaties heb je met 1 partij. Nou, en dat betekent dus dat je wel zodanig ingekapseld bent in de organisatie. Dat is de vraag dan maar eventjes of je zelfstandig kan opereren.
Dus de gemeente had te veel petten op?
Ja, dat absoluut.
Nog erger, het AEB was gewoon een hobbyhorse van de groenen, zeg maar. Ja. Die er ook nog wilden dat er dat bedrijfseconomisch toch een lastig verhaal geworden. Dat allemaal gescheiden werd al on the spot in de Amsterdamse wijken. Ja. En dan pas naar de centrale ging, waardoor er ook minder aanbod was van afval. En ze zich in de eigen voet schoten. Intussen vroegen ze wel gewoon de 28 miljoen dividend. Nu lekker 60 miljoen boekwinst. Ze hebben af en toe moeten bijstorten eigenlijk.
Maar door de bijvoorbeeld problemen die ze erin hadden gezet, die hebben ze ook tegen hoge rentepercentages erin gezet. Ja. En dat betekent dus ook dat, ja, het klinkt een beetje stom, maar dat is jaren geleden deden investeringsmaatschappijen dat natuurlijk ook. HEMA is een goed voorbeeld daarvan. Ja, gewoon 400 miljoen lenen tegen 10%. En dan komt er dus een rentefinancieringslast naar je toe, of baten naar de investeringsmaatschappij toe.
AIB is een uitgeperste sinaasappel. Ja. En nu pakt de gemeente daar een boekwinst op. Ja. Dus ik vind het echt politiek heel erg laakbaar.
Maar die gemeente, je gaf het al aan, heeft de AIB ook ingezet voor allerlei groene projecten en een plek waar mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt konden werken. Je kunt zeggen dat zijn prestige projecten. Passen wel goed bij een bepaalde politieke agenda.
Ja.
Dat mag toch ook als je zo'n rol op je neemt binnen AIB?
Nou, je verzelfstandigt het als gemeente en vervolgens maak je er eigenlijk een politieke speelbal van.
Ja, en dat is het probleem. Kijk, als je dan als je er een commerciële organisatie van maakt, dan moet je het ook commercieel, moet je het ook uit handen geven. Precies. Moet je zeggen, dit is directie, jij bent helemaal broek zelf ophouden. Maar tegelijkertijd aan de achterdeur zeiden ze wel, je moet deze mensen aannemen, je moet deze projecten doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje het dubbelspel. Ja.
Kan het überhaupt om een bedrijf met een publieke voorziening, zoals in dit geval die afvalverwerker, tot een succes te maken als het wordt gerund door de overheid? Meer of minder op afstand?
Ja, het is de vraag of zij het als een publieke voorziening zien. Want dat vind ik juist het grote twijfelachtige hier. Ik vind het een publieke voorziening. Daarom vind ik het ook best wel erg wat er is gebeurd. Maar als je het ziet als een commerciële activiteit, kun je het nog steeds heel erg goed doen. Hè? Marktwerking kan allemaal prima uitwerken. Maar in dit geval is er geen concurrentie. Er zijn te veel politieke wensen hierbij, zoals ook verduurzaming en dat soort dingen, waardoor je het eigenlijk onmogelijk maakt voor zo'n bedrijf om dat ook goed te doen.
We gaan naar andere bedrijven en de onmogelijkheden die zij tegenkomen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is te gast met Stefan Pey en Jeroen Verkouteren. En met op het menu de Nederlandse Staatsbank FMO. Die ligt onder vuur. De bank, die is gespecialiseerd in het verstrekken van leningen in ontwikkelingslanden, heeft onvoldoende zicht op risico's rondom witwassen en de financiering van terrorisme. En er zou bij het bedrijf sprake zijn van een intern cultuurprobleem. Ook aan de top is het al jaren onrustig. FMO versleed in de afgelopen 6 jaar 5 verschillende CEO's. Wie wil er waar precies beginnen?
Nou ja, er zijn heel veel problemen. Als ik mag. Er zijn heel veel problemen. Ze hebben natuurlijk een eigen governance probleem. Je noemt het net al, Thomas. 5 CEO's in 6 jaar. Hoe erg kan het worden? Ze hebben helemaal geen cultuur van leiderschap kunnen ontwikkelen. Er is natuurlijk heel veel druk op compliance. Hè, ze zitten in extreem moeilijke landen. Hoeveel problemen kun je tegelijk hebben vanuit het apparaat dat FMO heeft? Wat natuurlijk heel beperkt is in zijn omvang.
En wat heel ambitieus en ideeel is opgezet. Vanuit de gedachte, het is natuurlijk een fantastische gedachte, ooit opgezet natuurlijk. Maar als je dan een hele kleine organisatie hebt, maar de afgelopen jaren is de toenemende regeldruk, compliance, governance, is alleen maar groter geworden. En dan begin je met een kleine organisatie. Ja, weet je, begin met 1 of 2 projecten. En
nou, die governance is natuurlijk ook behoorlijk toegenomen en de compliance toen er een bankvergunning werd aangevraagd. Interessante quote vond ik die van oud-president-commissaris Pier Vellinga. Die zegt dat zo'n bankvergunning ook kan disciplineren. Zie het als een kind dat blij is met zijn soms strenge vader. Is dat een goede vergelijking of gaat die mank omdat het kennelijk niet gelukt is?
Nou ja, op zich is het wel een goede vergelijking. Maar dan moet je als organisatie dus ook daadwerkelijk er wat aan doen. En als je gewoon te klein bent, of als je te weinig mensen aanneemt op dat gebied, of je doet gewoon te veel projecten. Kijk, laten we wel wezen, het is natuurlijk ook iets anders dan dat je projecten moet beoordelen in het Westland, of dat je projecten in Ecuador
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, dan moet de toezichthouder een oogje kunnen dichtknijpen. Dat zegt Vellinga ook. Hè. Die heeft het over de provinciale normen van de toezichthouder, de Nederlandse bank. En hij geeft nog eens aan waar FMO dan precies actief is. In landen waar überhaupt geen economische structuur is, waar je dus eigenlijk wel gedwongen bent om meer risico te nemen.
Ja, maar goed. Dan gaan we dus de compliance aanpassen aan de activiteiten die de bank heeft, omdat die toevallig in het buitenland zit.
Maar, en daar heb je een punt hoor, want ik denk dat het risicomanagement van deze bank gewoon de lat daarvan omhoog moet. En dat ze eigenlijk minder projecten zouden moeten gaan doen. En dat ze echt nu, nou laten we zeggen, ze krijgen nu de kans om het over een andere boeg te gooien, laten we maar zeggen. Want de noodzaak is hoog.
Nou, ze krijgen de kans. Ze hebben behoorlijk in de remmen moeten knijpen. De commerciële activiteiten hebben stilgelegen afgelopen zomer. Ja. Komt het überhaupt vaak voor dat er naar dit instrument wordt gegrepen?
Nou ja, het is natuurlijk, dat komt regelmatig voor. En ook wel op een kleinere schaal. Het is niet zo dat een hele bank wordt stilgelegd, maar er worden wel eens activiteiten stilgelegd. Er wordt ook wel eens iemand neergezet van de externe autoriteit, ook fysiek, om een tijd mee te kijken. Dus er gebeurt van alles, wat we niet elke dag in de krant lezen. Maar het
jammer is dat.
Een drastische, het is natuurlijk een drastische maatregel. Maar kijk, het is eigenlijk zo dat FMO zijn risicomanagement niet goed kan uitvoeren. Dat blijkt nu gewoon. En dat is ook extreem lastig, omdat ze in extreem moeilijke landen zitten.
Maar jullie vinden dus geen van beide dat je op dat opzicht dan ook wat coulanter zou moeten zijn?
Nee, ik denk dat de FMO gewoon zijn risicomanagementstrategie moet aanpassen. En dat ze voor een deel andere dingen moeten gaan doen. Misschien moeten ze maar 40% doen van wat ze nu doen binnen de marges die daarvoor verantwoord zijn. Zodat ze echt. Wij kunnen niet eens nagaan hier aan deze tafel of onze kleding helemaal slaaf- en kindvrij is. Laat staan de chocola die we eten. Ook journalisten redden dat niet helemaal. Behalve als je de keten zelf opzet. Hè. Zoals Tony Chocolonely, die natuurlijk ook interessant in Bartje stond.
Nou, mochten jullie dat echt interessant vinden, morgen is de baas van Tony Chocolonely te gast in dit programma.
Nou, dus half 1. Nou, en dan ben ik dus benieuwd van hoe moeilijk dat is vast te stellen. Laat staan hoe moeilijk het is
voor
FMO.
De NGO's die de partners zijn van FMO, die zijn daar ook kritisch over. Hè? Ja. Die zeggen, er gaat heel veel geld in om. Wij willen dan eigenlijk, misschien niet tot achter de komma, maar toch in hele grote lijnen wel weten wat er met dat geld gebeurt.
Klopt.
En dat wordt dan onvoldoende duidelijk.
Ja, en ik denk dat ik ben het helemaal mee eens.
Ik denk dat ze meer moeten gaan richting het opleiden van toekomstige generaties. Als je kijkt hoe snel de sloppenwijken in Jakarta op dit moment groeien. 50% werkloosheid. 50 in Jakarta. Die sloppenwijken groeien. Zorg dat volgende generaties niet zo korte termijn worden. Ga ze opleiden. Ga andere dingen doen met het geld dat je hebt. Met partners.
Maar we komen zo meteen te spreken over wat er door Nederlandse banken, volgens de Nederlandse bank zelf, nog te weinig wordt gedaan aan het echt serieus bestrijden van witwassen. Maar FMO, het is al eerder aangegeven, opereert in andere oorden. Zo ook bijvoorbeeld in Honduras. Daar sleept al jarenlang een kwestie. Blijkt nu dat de topman van een bedrijf dat gesteund is door FMO betrokken is bij moord. Daarvoor veroordeeld is.
Ja, bizar.
Notabene over het aanleg van een faciliteit die.
Veroordeeld voor de moord op een milieuactivist. Ja. Dus dat is natuurlijk bizar om
een mensenrechtenactivist.
Ja.
Ja. En dat is natuurlijk wel, dat is eigenlijk een soort van de trigger van het hele verhaal waarom we het er vandaag over hebben.
Ja, kijk, dat is eigenlijk ook wel. Je moet als FMO dan ook de verantwoordelijkheid nemen en zeggen stoppen met commerciële activiteiten. En misschien ook zeggen, we gaan alle projecten doorlichten. Voordat we überhaupt verder gaan, gaan we gewoon elk project weer doorlichten.
Ik denk dat heel veel mensen een beetje gerustgesteld zullen zijn.
FMO probeert zich ook te positioneren als de potentiële nieuwe groene fondsbeheerder van grote institutionele beleggers die uit fossiel stappen en die nu iets beters met hun geld willen doen.
Maar waarom trek je een hele grote broek aan als je dit al niet op orde hebt?
Je haalt me de woorden uit de mond. Nee, maar kun je dit nog als FMO nu serieus...
Nee, natuurlijk niet. Dat kan je helemaal niet serieus nemen. Ja. Nee, geen enkele partij kan met dit soort mensen zaken doen als ze nog ineens dit op orde hebben.
Ja, het gaat er meer op... Kijk, FMO heeft een belangrijke rol en toegevoegde waarde. En ze doen heel veel dingen goed. Dat moeten we misschien niet vergeten.
Nee, uiteraard. Ja.
Echter... De problemen die kunnen op sommige terreinen zijn zo groot dat ze daar dus op moeten gaan focussen. En dat gaat echt over de core business. Dat de vraag is of je direct moet financieren nog steeds. Omdat daar die problemen dus uit voortkomen.
Over core business gesproken. In hoeverre is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering een kerntaak van banken? De Nederlandse Bank is kritisch over wat de Nederlandse banken de afgelopen jaren hebben laten zien. Deel jij die kritiek, Jeroen?
Niet helemaal. Kijk, ik vind wel dat banken hebben gewoon de verantwoordelijkheid. Punt. Voor witwassen, voor antiterrorisme transacties. Daar hebben ze echt wel een verantwoordelijkheid. Alleen als bank, ja, weet je, waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dus je kan niet al die miljoenen rekeningen, al die stichtingen, alle transacties die je als bank faciliteert, die kan je allemaal 100% checken.
Maar de kern van de zaak is wel dat jij vindt dat die banken primair verantwoordelijk zijn van wat er binnen hun eigen huis gebeurt.
Exact, ja.
Banken zelf zeggen, en zijn niet alleen, er zijn anderen die er ook zo over denken. Ja, dit gaat over het tegengaan van criminaliteit. Banken zijn poortwachter, maar als je hier echt iets aan wil doen, dan is dat meer een overheidstaak dan iets wat je zou moeten uitbesteden aan banken.
Het loopt over hun systemen. Dus ja, ze zijn verantwoordelijk. Dat de overheid daarin moet faciliteren, daar moet helpen, et cetera. Dat mag ook duidelijk zijn. Maar je kan ook niet vervolgens als overheid de banken allemaal de schuld gaan geven van dingen die dan misgaan. Dat is ook wel.
Ik vind dat wel een beetje ver gaat. De overheid, de DNB, is constant aan het duwen op die banken. Die banken die proberen de pompen en niet verzuipen. DNB die is zichzelf natuurlijk aan het disclaimen. Zo van, ja, wij zijn er om toezicht te houden. En dat snap ik, want ze zouden zomaar deze hete aardappel op hun bord kunnen krijgen. Dus dat snap ik, dat DNB dat doet. Echter, de druk dan verleggen naar de banken vind ik zelf weinig coöperatief. Want de banken die hebben al 20% van hun personeel erin zitten. Die besteden meer dan 1 miljard. Laag geschat, stond in de krant.
Dat komt toch ook omdat er in het verleden steken zijn... Hebben ze steken laten vallen. Kijk maar naar de recente schikkingen. Die komen natuurlijk ook niet zomaar tot stand.
Maar ja, dat is ook weer repressie, druk verhogen. En je mag best druk op de ketel houden naar de banken toe. Maar ik denk dat de banken echt wel heel hard hiervoor werken. Maar wat de banken zelf niet goed doen, is dat ze gewoon niet uitleggen aan het volk, aan de maatschappij, wat ze wel doen en dat ze het niet redden helemaal. En dat ze misschien hulp zouden kunnen gebruiken.
Van ons?
Ja, van het klant.
En wat moeten wij
doen? Van de overheid.
Van de overheid.
Ja, als je kijkt naar hoe justitie en veiligheid op het gebied van cybersecurity de lead neemt en samenwerking zoekt met bedrijven. Dat is een voorbeeld van hoe dit ook zou kunnen.
Jeroen?
Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Kijk, ik vind nogmaals, banken zijn wel primair verantwoordelijk, maar ze doen al zoveel. Dus ja, dan moet je als overheid ook een keer de goede kant benadrukken.
Nou, banken zijn natuurlijk ook kritisch op hoe het nu gaat, omdat ze zien dat hun winstgevendheid hierdoor onder druk komt te staan. Dat is natuurlijk de andere kant, neem ik aan.
Nou, ik denk als we nog even doorduwen, dan komt het hele stelsel zo onder druk te staan. Dat ik me afvraag of er geen schade komt aan de economie en de maatschappij. Dus zo groot kan dit worden. Want banken zijn natuurlijk systeemspelers, dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. Ja. Dit wordt zo'n groot deel van hun werk nu. En natuurlijk moeten we boeven opsporen en in beeld krijgen en noem maar op. Maar het is de vraag of je niet te veel recherchewerk nu bij de private sector...
Ja, hoe zorg je ervoor dat je dus inderdaad dat de recherchewerk misschien wel door anderen laat uitvoeren, maar tegelijkertijd wel de grote criminaliteit in het oog houdt? Want Mehdi van der Laan was hier een paar weken terug, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En die gaf aan hoeveel meldingen door banken worden gedaan en wat er vervolgens mee gebeurt door overheid en justitiële instellingen. Ja. En zij vindt dat volledig scheef gaat.
Ja.
Maar hoe zorg je er dan voor dat je in het oog houdt wat van belang is en niet te veel aandacht besteedt aan wat minder van belang is.
Ja, nou, ik denk dat het geld er wel steeds meer naartoe gaat. In de laatste miljoenennota was natuurlijk duidelijk dat justitie en veiligheid als enige een fatsoenlijke budgetverhoging heeft gekregen. Nou, die kunnen ook heel goed kijken naar cybercriminaliteit. Die kunnen terrorisme goed zien, dat soort dingen. Alleen die hebben natuurlijk ook hun budgettaire en personele beperkingen, zoals dus in dit geval de politie. En het werk van de politie en opsporingsdiensten wordt zoveel meer specialistisch dat de vraag is of wij met z'n allen, zeg maar, de ontwikkeling van de criminele sector wel kunnen bijbenen.
Nou, banken zouden ook nog, banken kunnen ook nog op een andere manier naar dit probleem kijken. Anderhalve maand geleden maakte ABN AMRO bekend dat het bepaalde witwascontroles in rekening gaat brengen bij door hen geïdentificeerde risicoklanten. Volgens mij ging het toen met name over coffeeshophouders.
Ja.
Is dat iets wat je dan vaker zult gaan zien? Of dat banken überhaupt niet meer aan bepaalde ondernemers gaan beginnen?
Nou, je krijgt nu ook al rente over je spaartegoeden. Dus natuurlijk worden dingen in rekening gebracht door banken. En als ze daar een goed verhaal van hebben, dan is dat ook wel
reëel. Ja, maar eigenaren van een coffeeshop betalen dus meer.
Ja.
Dan mensen die een bloemen... Nou, ik weet niet of een bloemenwinkel nou een goed voorbeeld is. Maar...
Nee, maar goed, kijk, banken doen al veel langer aan diversificatie van bepaalde groepen. Dus op zich is dat niet nieuw. Als coffeeshop-ouder ben je nou eenmaal daar wat gevoeliger voor.
Ook als je zelf part nog deel hebt aan welke criminaliteit...
Ja, dat is dus, het is een hele lastig verhaal, hè? Want je kan ook zeggen...
Je doet er heel eenvoudig over.
Ik doe er heel eenvoudig over.
Als ik een coffeeshop zou bezitten... Je hebt keurig aan de wet.
Ja, het is... Of heb je het nu over het risicoprofiel van het bedrijf überhaupt? Of als ze aanwijsbaar witwastransactie...
Nee, zij zeiden alle coffeeshophouders gaan meer betalen voor hun zakelijke rekening.
Ah, dat is natuurlijk wel een enorme generalisatie.
Dat gaat wel te ver. Kijk, als er aanwijzingen zijn dat er transacties hebben plaatsgevonden, kan ik me wel voorstellen, de vervuiler betaalt in dit geval. Dus ja, dan ga je dat in de
rekening. Het komt op mij gewoon allemaal een beetje ad hoc over. Dus een bank moet daar gewoon goed beleid op maken en over nadenken en dit kunnen uitleggen. Dan hoeven wij het er niet zo op deze manier over te hebben.
Oké, ik rond het meteen af.
Het is genoeg voor vandaag.
Wensen worden gehoord. Stefan Pey, directeur en oprichter van de Governance University, en Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies van factorbedrijfsovernames. Fijn dat jullie er waren, met opgestroopte mouwen. Zometeen dan is hier ook Huub Vermeulen, die na 20 jaar vertrok bij bol.com, de laatste 3 jaar als topman van het bedrijf.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over de duizendingwekkende groei van bol.com. Nu eerst
de zakenpartner van de week.
En dat is Elske Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er weer bent.
Goedendag Thomas.
Inmiddels de 4e dag op rij. Gisteren ging het wat uitgebreider over duurzaamheid. Nu over diversiteit, een ander belangrijk thema. Omdat je de initiatiefnemer bent van de Young Lady Business Academy. Wat gebeurt er precies bij die academy met de deelnemers?
Ja. Ik ben die academy dus gestart als gevolg van mijn titel Zaakvrouw van het Jaar. Om vrouwen verder te helpen. Maar ik heb bewust gekozen om met jonge vrouwen aan de slag te gaan. En dat gaat natuurlijk om te bereiken dat uiteindelijk vrouwen hebben gewoon kansengelijkheid, hè, op papier. Maar de potentie wordt uiteindelijk niet echt gepakt nog. Hè. Als we even kijken naar bijvoorbeeld ondernemers. Heel veel vrouwelijke ondernemers die blijven onder een miljoen euro omzet hangen. In de corporate wereld in de top. En dan heb ik het niet over de raden van commissarissen. Maar in de top zit ongeveer 10% vrouw. En in de politiek maar 30% vrouw. Nou, ik wil ervoor zorgen met die academy dat het potentieel dus van onderop hun plek gaat pakken. En wat doe ik dan?
Wat breng je ze bij inderdaad? Ja. Wat doe je dan?
Nou, ik doe iets wat eigenlijk niet gebeurt op school of op universiteiten. Want het is voor alle onderwijsniveaus van 15 tot 24. Ik ga heel erg werken aan zelfontwikkeling. En ook echt de rem die zij helaas hebben op hun ambitie. Dus ze hebben grootse ambities.
Ze hebben zelf een rem op hun ambitie.
Dus ze komen binnen met grootse ambities. Die spreken ze vaak voor het eerst uit bij mij. Dus ambities zoals bijvoorbeeld secretaris-generaal bij de Verenigde Naties of CEO bij Ahold. Nou, noem maar op. Maar toch zit er een enorme rem op. En die rem haal ik dus weg.
Ja, maar dan wil ik nog steeds weten. Ja. Hoe dan?
Ja, hoe dan? Dus wij werken dus echt aan lef triggeren door middel bijvoorbeeld van sport. Maar we gaan ook het hebben over onderhandelen, financiële onafhankelijkheid. Eigenlijk continu trek ik ze uit die comfortzone en moeten ze dus voor hun ambitie uitkomen. Dus bijvoorbeeld bij de laatste editie 2 weken geleden had ik oud-premier Balkenende als gastspreker. Ja, dan gaan de dames die dus premier willen worden natuurlijk niet voor zijn partij.
Maar dat zijn er meerdere. Er zijn verschillende
ik kan al hele bordessen vullen met vrouwen. Ook allerlei ministersposten. Dat is echt geweldig. Ik vind het eigenlijk ook een grote eer dat ik als ondernemer dan allemaal zulke soort mensen in mijn klasjes
krijg. Verwacht je van een aantal van hen ook echt dat ze op een bepaald moment, misschien duurt het nog even en is het niet het eerstvolgende kabinet, want dat meldt zich over 2 weken, maar dat er een paar op dat bordes gaan staan?
Zeker. Er zijn ook echt dames die al verkiesbaar waren voor de Tweede Kamer. En er zijn ook dames die nu al bij het Europese parlement stappen maken. Dus er wordt echt, en dat is dan politiek, maar ik heb dames, één dame die is bijvoorbeeld 19 en die studeert en die heeft via bol.com heeft ze haar bedrijf in de folies voor op ramen en badmatten. En ze heeft gewoon even in een dagje per week erbij 3 ton omzet. Kijk. Nou, dat getuigt, dus zij gaat dus door die academy die stap zetten om te gaan ondernemen. Nou, ik wil dus eigenlijk dat ze vanuit hun hoofd ook het echt gaan doen. Dat ze onverschrokken in actie komen.
Elske, ik ga deze door jou ontworpen brug gewoon benutten. Onze volgende gast staat klaar. Stel gerust je vragen.
Zaken doen.
Ik mag als eerste beginnen, Thomas.
Nee. Ik ga nog even Huub Vermeulen toch officieel aankondigen. Die begon 20 jaar en 11 maanden geleden bij bol.com als operationeel directeur. Zag het bedrijf groeien van een online boekverkoper met 1 magazijn... tot een marktplaats voor ondernemers met 5,5 miljard euro omzet. Hoe dat ging en wat je er als ondernemer van kunt leren, dat ga je nu horen, want Huub Vermeulen is de gast. Inmiddels oud-topman, voormalig topman van bol.com.
Ex, ja.
Ex, ja. Zou je liever ex vind je prettiger klinken?
Nee hoor, nee. Oud, maar oud was ik ook, dus dat kan.
Ja. Nou, laten we heel eventjes één kwestie alvast kort bespreken. Vooraf, want het moederbedrijf van bol.com, Ahold, kondigde een paar weken geleden aan dat bol.com volgend jaar naar de beurs gaat. Jij mag of kunt er eigenlijk niks over zeggen, maar ik stel je er 1 vraag over, met permissie. Mag dat?
Dat hangt van de vraag. De vraag stellen mag altijd. Ga beantwoorden, dan gaan we zien.
Dan ga ik het nog een paar keer proberen. Nee hoor, ik stel 1 vraag. Want dit is natuurlijk al iets wat vaker besproken is. Waarom is dit voor Ahold, en misschien kun je er toch iets over zeggen, het moment om bol.com naar de beurs te brengen, althans de aankondiging te doen?
Ja, die timing heb ik niet bepaald. Die heeft Ahold bepaald. En ik denk ook, ik ga dat niet herhalen wat daar al gezegd is. Ja, ik ben er heel voorzichtig in. Weet je, ik ben ex-CEO van bol.com. Ik ben niet meer de woordvoerder van bol.com. Een beursgang is een groot ding. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. En dan is het niet aan mij om vanaf de zijlijn daar nog allerlei gedachten of ideeën bij te roepen. Dus het spijt me.
Ja, ik vrees toch dat we het hier dan maar bij moeten laten.
Ja, jammer.
Jij zult het ook van de zijlijn dan dus gaan beschouwen.
Ja, en dat is super interessant. Ik denk ook dat het voor mijn collega's professioneel natuurlijk een super interessante reis is om zoiets mee te maken. Hè? Ja. Dus dat is hartstikke leuk. En
je vindt het
ook
niet
wel
jammer dat je niet meer kunt instappen nu om die reis ook mee te maken?
Nou, kijk, ik had me al veel langer geleden voorgenomen om het jaar waarin ik 20 jaar bijvoorbeeld kom was, waarin ik 58 word. Ik vind dat op de een of andere reden een belangrijke leeftijd. Weet zelf ook niet. Vond ik ooit. En heb ik jaren geleden al tegen mezelf gezegd, in dat jaar ga ik een besluit nemen. Dat heb ik ook gedaan. Ja. En bol.com heeft elk jaar weer iets waarvan je denkt van jeetje, daar had ik bij willen zijn. Er is dus nooit een moment om uit te stappen. En dat is precies de reden waarom ik mezelf 4, 5 jaar geleden al heb gezegd, in dat jaar moet ik een besluit nemen. Anders zit ik er tot mijn 68.
Maar had het besluit dan ook kunnen zijn, ik blijf toch nog even. Ook al vind ik 58 op de een of andere manier een interessante leeftijd.
Dat had het kunnen zijn, maar dat is het niet geworden.
Nee, maar waarom had dat wel zo kunnen zijn?
Nou, kijk, ik denk dat het een goed moment was. Ik denk dat het een goed moment was om bol.com over te dragen. Ik ben heel trots op wat er staat. Ik ben heel trots op het team wat er staat. Het team als zijnde het directieteam, maar ook de organisatie eronder zit. En ik voor mezelf had echt wel de behoefte om eindelijk weer eens een keer breder in de wereld rond te kijken. En dat voelde ik wel.
Bol.com wordt toch ook steeds breder? Of
ja, dat klopt. Maar dat blijft dan wel bol.com. Dat blijft dan dat ene bedrijf. En ik had ook behoefte om wat meer balans te vinden tussen de hoeveelheid tijd die je aan je werk besteedt en die je privé besteedt. Want zeker in deze omvang, en ik denk de komende jaren al helemaal, is Bol.com een extreem intensief bedrijf om in te werken. Dat is onwijs gaaf. Ik heb dat 20 jaar met heel veel plezier gedaan. Maar op een dag moet je denken, nou, misschien moet ik ook eens wat vaker gewoon op de bank gaan zitten.
Had je ook wel nog het idee dat jij wel de beste man bent voor Bol.com? Of heb je inmiddels ook zoveel talent om je heen gezien dat je dacht, ze redden het ook wel zonder mij? Is dat ook een motivatie om op een bepaald moment het stokje over te
maken? Ik heb sowieso heel veel talent om me heen gezien. En één daarvan die is nu CEO, dus dat is heel goed. Maar ik vind die vraag heel gevaarlijk, omdat ik ooit een keer een NPO-documentaire heb gezien waarin ze allerlei bekende CEO's achter elkaar geïnterviewd hebben. En de helft was CEO geweest en de helft was het. En ze vroegen aan de mensen die het waren of zij het goede moment konden bepalen om uit te stappen. En die zeiden allemaal, ja, dat moment dat weet ik, want ik laat me adviseren. En de mensen die uitgestapt waren vroegen ze, heb je nou het goede moment gekozen? En die zeiden bijna allemaal, nee, ik ben te lang blijven zitten.
Oh.
Dat is best wel spannend.
Zou jij dus ook achteraf kunnen concluderen, misschien was het 2 jaar geleden wel een beter moment om afscheid te nemen?
Nee, ik denk niet dat het te vroeg was. Dat denk ik niet. Nee, na 2 jaar dan heb je geen impact. Ik vond vanzelf 4, 5 jaar een mooie periode. Het is 4 geworden en ik vind het helemaal prima.
Huub, ik ben ook wel benieuwd. Want ik heb gelezen dat de Bol echt ver bovenaan staat, hè, qua online verkoper. Wat is jouw talent en aandeel daar nou in geweest als CEO?
Nou, kijk, ik denk dat de kracht van Bol.com is niet de CEO en ook niet de directie. De kracht van Bol.com is meer dan 2.500 mensen die onwijs slim zijn en onwijs gemotiveerd zijn. En ik denk het doel van mij als CEO en van mijn team is om die organisatie te organiseren. Om die mensen in staat te stellen om hun talent, om wat zij kunnen, wat zij weten, want ze weten veel. Hè? Ik bedoel, wij zitten met z'n, 7, 8 man in de directiekamer. Maar zij praten elke dag met onze klanten. Zij praten elke dag met onze verkopende partners. Zij zien wat klanten doen op de website. En die mensen in staat stellen om zelf ondernemer te zijn in de onderneming, om met elkaar multidisciplinair keuzes te maken en vooruit te komen. Dat is de opdracht die waarvan ik vond en nog steeds vind dat we die als directie hebben.
Maar dan had je ook operationeel leider, manager kunnen blijven. Dat ben je lang geweest.
Ja.
Dan kun je ook mensen aansturen, kun je ook mensen wijzen op hun talenten, zorgen dat ze die benutten.
Klopt.
Wat komt erbij als je topman bent?
Nou, kijk, ik dacht zelf niet zo heel veel. Maar dat is niet helemaal waar.
Toch sta je nu hier misschien ook wel als resultant.
Nou, op het begin word je zichtbaarder, dat speelt. Hè. Maar wat je vooral merkt. Kijk, ik dacht bij mezelf, ja, als ik algemeen directeur word, ik heb altijd in die directie gezeten, ik weet wel hoe dit werkt. En dan doe ik het voor iedereen. Dat is een beetje ingewikkeld. Dan heb ik wat minder zicht op de details. Maar eerlijk is eerlijk, je voelt wel wat verantwoordelijkheid is. En nogmaals, ik vind dat het team neemt de meeste besluiten, niet ik. Want in mijn eentje ben ik gewoon niet slim genoeg om dat bedrijf te managen.
Maar wat voel je dan als verantwoordelijkheid? Kan ik ook een
antwoord geven? Zijn echt. Bij alles wat er besloten wordt, ook al doe je dat met elkaar. Hè, ook al luister je naar je organisatie, laat je de slimste mensen met elkaar tot de beste oplossingen komen. Bij alles wat je besluit, denk je, ja, ik had hier nee kunnen zeggen. Of ik had het door kunnen doen. Dus uiteindelijk heb je toch wel het moment waarop je het had kunnen veranderen. En ben je dus verantwoordelijk voor wat eruit komt. En als daar het verkeerde uitkomt, ja, dan ben je verantwoordelijk voor.
En hoeveel besluiten neem je dan? Want als je heel veel besluiten neemt, zit er altijd wel een besluit in dat je achteraf misschien liever anders had willen afwegen.
Dat is best een goede vraag, want dan een beetje de definitie van een besluit bijna. Als iemand met een investering bij me komt, of bij ons komt, want ik doe bijna niks alleen. Heb ik dan een besluit genomen? Ja, in zekere zin wel. Maar echt grote besluiten, die echt, waarvan je zegt, van die veranderen de richting van het bedrijf en wat we doen, daar doe ik me heel weinig van.
Welk besluit? Sorry, Elske, ga je gewoon.
Ja, ik ben nog steeds wel heel benieuwd naar. Ik ben natuurlijk zelf ook klant bij Bol. Maar waarom zijn jullie zoveel succesvoller dan andere partijen? Wat is dat?
Nou, kijk, er zijn altijd heel veel redenen te verzinnen waarom dat zo was. Hè. Helemaal in het begin hadden wij accept-giro-betaling. Dat was een doorbraak. Je had alleen creditcards en niemand betaalde met creditcards. En op een gegeven moment besloten wij dat je de volgende dag kon leveren. Maar uiteindelijk, als je dat allemaal bij elkaar pakt, al deze losse elementen, dan deden we dat omdat we een 100% focus op de klant hadden. En ik zeg wel eens, het grootste geluk wat we gehad hebben, dat in het begin waren we een mannetje of 20. En niemand van die 20 mensen had verstand van retail. We hadden echt geen idee. En dat was een enorme winst. Want omdat we geen verstand hadden van retail, moesten we uitvinden wat nou eigenlijk werkt. En de enige manier om uit te vinden wat werkt, is door te kijken wat werkt bij klanten. En een enorme focus te hebben op de echte waarheid die gewoon ontstaat uit het gedrag van de mensen waar je het voor doet. En die focus op welke impact je hebt op klanten, met je bedrijf. En inmiddels kijken we ook net zoveel naar die ondernemers. Net zoals die 19-jarige waar je het over had.
Ja.
Die focus daarop. Ik denk dat dat een hele belangrijke factor is voor het succes van Bol.com.
Maar toen jij begon bij Bol.com. Ik hoorde de podcast die je had met Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nairobi Business Universiteit. Toen nam je een gok. Toen was de eerste e-commerce hype zo ongeveer gaan liggen.
Absoluut.
Heb je het zelf ook ervaren als een gok? Want even verderop zeg je, als het dan gaat vliegen in Nederland, e-commerce, dan met bol.com. Dus kennelijk waren er al voortekenen die erop wijzen, of wezen toen ter tijd, dat bol.com het zou gaan redden.
Ja, dat klopt. Ik zei tegen mijn vrouw van, ik ga dit doen. En ik zit over een jaar weer thuis. En dan heb ik een fantastisch jaar gehad. Want het zijn hele gave mensen om dingen mee te doen. Of het gaat lukken. Want als het gaat lukken, dan gaat het lukken met bol.com. En de reden waarom ik dacht dat het ging lukken met bol.com is, ik zat daarvoor bij wat toen DocData heette, nu Ingram. Wij deden de logistiek voor e-commerce partijen. Dus we hadden heel veel. Ik had heel veel van die organisaties zien langskomen. Maar er was er maar één waar mensen echt heel gedisciplineerd echt op data zaten. Zich echt afvroegen wat werkt en wat werkt niet. En zoals een data-analyst bij ons wel eens zegt, een één datapunt is een opinie, dat is geen data. En echt bouwen op echte feiten.
Maar inmiddels kunnen natuurlijk meerdere bedrijven dat spelletje spelen.
In die tijd was bol.com, daar vond ik, met de bedrijven die ik gezien had, erg goed in. En dus had ik de indruk van, als het gaat werken, gaat hier werken. Want deze mensen zijn op zoek naar de waarheid en die vertalen dat naar oplossingen.
Ja, er waren de afgelopen jaren, dat is misschien wel iets veranderd nadat bol.com steeds meer een platform is geworden, ook wel mensen die wat kritischer keken naar bol.com, de vijand van de winkelstraat. Ja. Heb je dat aangetrokken?
Ja, in zekere zin wel. Kijk, enerzijds moet je ook weten, hoge bomen vangen veel wind. En als je dus verantwoordelijk bent voor zo'n groot bedrijf, dan vinden mensen daar wat van. Dat is ook goed, hè? Als je impact hebt, dan heb je ook een verantwoording als bedrijf.
En niet maar waren jullie de vijand van de winkelstraat?
Nou, ik vind niet dat we dat zijn. Wat wij proberen, is wij proberen Nederlandse en Belgische ondernemingen mee te nemen in de nieuwe wereld, in de digitale wereld. Hè, dus wij geven
wat
hen de ruimte
ten koste kan gaan van de oude wereld.
Ja, maar dat is een gegeven. Weet je, dat klanten online gaan kopen, daar zullen we ons echt bij neer moeten leggen. Dat is gewoon wat er gebeurt. Niemand gaat meer in de rij staan om zijn loonstrookje op te halen bij de bank. En zo gaan mensen ook hun koopgedrag fundamenteel veranderen. En dat doen ze, met of zonder bol.com doen ze dat.
Met of zonder bol.com of met of zonder Amazon?
Nou, met of
zonder. Ben je blij dat je misschien ook op een bepaald moment van die vraag af bent?
Nou, helemaal niet. Nee, kijk, met of zonder online spelers is overigens het antwoord, hè, want het is een veel breder speelveld. En Amazon is een concurrent, maar de afgelopen 20 jaar heeft bol.com altijd concurrenten gehad. En ik denk wat we daar echt van geleerd hebben, is dat je moet focussen in waar je zelf in gelooft. De keuzes die je zelf maakt. En natuurlijk kijk je om je heen en kijk je wat anderen doen. En hoe klanten dat waarderen en hoe ondernemers dat waarderen. En denk je van, nou, dat is misschien wel een goed idee. Maar wat je niet moet doen, is voortdurend als een konijn in de koplampen gaan zitten kijken en alles te proberen te kopiëren wat anderen aan het doen zijn. Want dan verlies je eigenlijk je eigen succes. Je eigen succes is waar je zelf in gelooft, waar je zelf mee bezig bent. En bol.com heeft echt genoeg dingen om in te geloven.
Hoe vaak gaan we je nog terugzien?
Nou ja,
in de media.
Ik denk niet zo heel vaak. Want ik ben niet van plan om nog executive rollen te gaan doen. En dan word je toch een stukje minder zichtbaar.
Wat ben je wel van plan te gaan doen?
Nou, ik ben een beetje met van alles en iedereen in gesprek. Want ik ga niet stoppen met werken.
Maar wat is dat, van alles met iedereen in gesprek?
Nou, dat zijn allemaal mensen die op de een of andere manier investeren in bedrijven of verantwoordelijk zijn voor bedrijven. Waarvan ze zeggen, nou, jouw kennis en kunde, misschien kan jij helpen om het management te ondersteunen op hun weg. En dat lijkt me ook onwijs leuk.
We hebben hier in dit programma, het is net afgelopen, het boardroom panel. Ik zie een nieuwe kandidaat.
Ja, misschien zit het weer in de scale-up fase.
Ja,
waar
dat zou kunnen. Ja. Hoe lang blijf je eigenlijk nog over we praten als je het over bol.com hebt?
Nou, tot 31 december ben ik nog in dienst, dus nou mag het nog. En daarna, het is best heel moeilijk, omdat ook mijn voorganger, die inmiddels is 4 jaar weg is, praat er ook nog steeds over we. Weet je, je kunt bol.com wel willen verlaten, want bol.com verlaat je nooit. Dat is een beetje het credo. We hebben dat met z'n allen opgebouwd. Het zit in me. Ik ben bol.com. Misschien was dat ook de reden wel om te zeggen, en op een dag ben ik het even niet meer. Want ja, die behoefte was er wel.
Dankjewel, Huub Vermeulen. In ieder geval tot 31 december nog van bol.com en ook nog ver daarna. Dank voor je komst.
Dankjewel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
In BNR Zaken doen gaat het vaak over financiële posities van bedrijven. Maar in de rubriek Persoonlijke Zaken kijken we naar het financiële in je persoonlijke leven. Vandaag de vraag: waarom is de tweede hypotheek zo populair? Want sinds 2017 is het aantal vragen voor een tweede hypotheek verdrievoudigd. Bleek deze week uit cijfers van het Hypotheken-Data-netwerk. In totaal staan er nu zo'n 500.000 tweede hypotheken uit met een gemiddelde waarde van 86.000 euro. En als er iemand is die er meer over weet, dan is het René Lambeau, eigenaar van personal finance platform Porte René. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoe denk je dat het te verklaren is, die explosieve stijging van het aantal tweede hypotheken?
Nou, eigenlijk heel simpel, denk ik. Namelijk, de mensen hebben de mogelijkheid opeens weer. En daar maken we gebruik van. Iedereen die in de laatste jaren, en zeker de mensen ook die daarvoor een huis hebben gekocht, die hebben nu allemaal overwaarde. En stiekem denken we misschien toch ook wel een beetje dat dat geld van ons is. Dat merk ik vaak uit reacties, vragen die wij daarover krijgen. En we willen er vaak wat mee. En je ziet ook wel dat bijvoorbeeld ouderen het gebruiken om weer hun kinderen te helpen. Maar zeker ook jongere mensen, dertigers, veertigers, die het gebruiken om bepaalde dromen of investeringen uit te laten komen.
Maar je zegt stiekem denken we dat het van ons is. Het is dus niet van ons, het is van de bank. Het is papieren waarde.
Ja, precies. Ja, mensen denken vaak als ze een huis kopen van 3 ton en het wordt 4 ton waard, dat ze op 100.000 euro zitten.
Ja.
Dat is natuurlijk eigenlijk ook zo, ja. Maar het is natuurlijk fictief geld. Dus als jij je overwaarde opneemt, zo noemen we dat tegenwoordig, dat klinkt alsof je spaargeld opneemt, maar het betekent eigenlijk gewoon dat je een tweede lening aangaat. Dus dat proberen we nog wel eens een beetje te nuanceren. Want het blijft toch een lastig begrip, dat overwaarde. Wat is dat nou eigenlijk? En ja, eigenlijk is het dus niks.
Wat René, ik las ergens dat financieel adviseurs echt stimuleren om een tweede hypotheek op te nemen. Waarom doen ze dat? Want er zit toch ook een risico aan?
Doen ze dat?
Ja, dat las ik ergens, ja.
Oké. Nou ja, ik kan me in ieder geval voorstellen dat er heel veel mensen bij hun komen met die wens. En dan is het heel verschillend hoe een financieel adviseur daarmee omgaat. Ook weer afhankelijk van de situatie. Want in heel veel gevallen is er op zich ook niks mis mee. Hè? Als je het niet al te bont maakt. Ik zou vanuit, als de financieel adviseur het belang van de klant voor ogen heeft, wat je dan maar vanuit gaat dan, waar je vanuit mag gaan, is het in sommige gevallen ook wel goed om te zeggen, misschien moet je hier nog eens een keertje over nadenken. Zeker als mensen tot 100% van hun overwaarde willen gaan. Want we weten allemaal dat huizenprijzen het laatste jaar omhoog gaan, maar dat ze ook naar beneden kunnen.
Ja, maar je hebt het over fictief geld. Kennelijk slaag je er wel om met fictief geld een vakantiehuisje te kopen. Als ik het over jou persoonlijk heb.
Ja, nou ja. Kijk, wij hebben zelf vorig jaar een stukje overwaarde. Ik zeg altijd een stukje, dus niet de gehele. Overwaarde opgenomen, daar een bedrag spaargeld bijgelegd en daar een vakantiewoning mee gekocht in Noordwijk aan Zee. Daar was toen nog niet zo heel veel vraag naar. En is nu ook echt een gekkenhuis.
Oh, dus je noemt even waar het is, zodat er meer boekingen zullen volgen.
Nee, het is al weg. Het is al weg.
Oh, het is
alweer verkocht binnen een jaar. En ja, daar hield ik meer aan over dan de overwaarde die ik had opgenomen. Dus je kunt er ook hele handige dingen mee doen. Nou had ik natuurlijk een beetje geluk dat die markt bewoog op de manier die ik hoopte. Maar je moet wel weten waar je mee bezig bent.
Even helemaal terug naar het begin, namelijk hoe hypotheken in Nederland georganiseerd zijn. Je kunt namelijk tot 100% van je huis lenen. En de AFM zegt nu, we maken ons ook zorgen over die tweede hypotheken, omdat we zien dat die 100% bij heel veel mensen toch weer in beeld komt. En we kennen de risico's. Wat vind jij van het feit dat je überhaupt in Nederland heel veel meer kunt lenen, aan hypotheek kunt afsluiten dan in veel buitenlanden om ons heen?
Nou, wat mij betreft zou er onderscheid gemaakt mogen worden tussen de aankoop van een huis en een tweede hypotheek, waarbij je ook tot 100% wilt gaan. Ik denk dat als we in Nederland nu gaan zeggen, jonge mensen mogen ook niet meer 100% van de aankoopprijs van een huis lenen, dat ja, wij weten uit alle reacties die wij krijgen van jonge volgers dat het al zo ontzettend lastig is nu voor jonge mensen, dat dat heel hard zou aankomen. Maar je zou wel kunnen zeggen, als je eenmaal dat huis hebt, dan heb je die 100% kunnen lenen. Dus dat was op dat moment misschien noodzakelijk. Maar moeten we die overwaarde tot 100% dan nog wel opneembaar laten zijn? En dat kan al bij veel banken niet meer hoor, of hypotheekverstrekkers. Sommigen zeggen we gaan tot 75-80%. Maar als je echt graag wil, dan kan je zeker nog die 100% krijgen. En daarvan moet je inderdaad denken, ja, is dat nou verstandig? En is dat dan in het belang ook van de klant? Want ja, tuurlijk heb je een hypotheekgesprek en we gaan er allemaal vanuit dat je dan wegloopt en exact weet wat je doet. Maar ik denk dat toch heel veel mensen, dat bij heel veel mensen toch niet zo is.
Want René, die hypotheekrenteaftrek staat onder druk. Buitenlanden om ons heen, België, Duitsland, die hebben veel meer, hè, dat je met eigen vermogen moet kopen. Hoe kan dat nou zo uit de hand lopen nog steeds in Nederland?
Goeie vraag. Ja, we zoeken denk ik allemaal naar het antwoord. En we zien ook dat afgelopen jaar bijvoorbeeld maatregelen zijn genomen die helemaal niet helpen. Of die zelfs tegenovergestelde bereiken, de huizenprijs alleen maar meer omhoog stuwen. En we zitten nu eigenlijk een soort vast in de situatie met hele hoge huizenprijzen, waarbij elke maatregel eigenlijk het emmertje doet overlopen. Maar er zal toch iets besloten moeten worden. En dat zal voor sommige groepen altijd pijnlijk zijn. Maar ik denk op deze weg dat dat niet een weg is die je wilt bewandelen. Want we komen alleen maar dieper in deze hypotheekdrama's terecht. Want die horen wij om ons heen ook al. Van mensen die kort geleden zelfs al huis hebben gekocht, al toch weer uit elkaar gaan. En zelfs in deze markt toch ook wel in de problemen komen. En daar vrees ik wel een beetje voor, hoor. Als die huizenprijzen wat gaan normaliseren. Ja. Dat dan de mensen die nu op de hoogtepunt van de markt hebben gekocht, toch op de blaren moeten gaan zitten. Dat
René Lambeau, een welgemeende waarschuwing. René Lambeau, eigenaar van het personal finance platform Porte René. Dank voor dit gesprek over tweede hypotheken. Elske, ook dank voor jouw aanwezigheid het afgelopen half uur. Ik verheug me weer op morgen. Dan zien we elkaar. Tot dan.
Tot dan.
Morgen dan is hier ook Henk-Jan Beltman van Tony Chocolonely. Het bedrijf wil een wereld waarin alle cacao eerlijk wordt ingekocht, maar slaat op de wereldmarkt nog niet echt een grote deuk in een pakje cacao. Hoe zorg je er dan toch voor dat die cacaoboer kan rekenen op een beter leven? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.